Stel eens voor dat je door een oud huis loopt. Een oud herenhuis. Het is een verlaten huis. Hè? Er woont niemand meer. Het is echt oud. Er zitten wat gaten in de ramen. En er ligt geen vloerbedekking meer. Je loopt op de planken, die kraken. En waarschijnlijk ruik je in je neus ruik je de geur van oud behang. Van dat oude afgescheurde behang. En je loopt door dat huis. En op een gegeven moment kom je de woonkamer binnen. En voor de schouw, van die hoge plafonds, hè, van mooie ornamenten aan. Voor de schouw staat een hele grote spiegel. Levensgroot. Het is een oude spiegel. Met van dat met zo'n mooie gouden bewerkte lijst eromheen. Maar het is wel een oude spiegel. Hè, dat. Die goudverf is een beetje verdoft waarschijnlijk. En het glas in de spiegel, daar zitten doffe plekken op. Je kan er nog zeker wel in kijken. En er zitten ook van die roestplekjes achter, weet je wel, van dat zwart. Maar het is wel een hele mooie spiegel. Kostbaar is die geweest. En ik ben gefascineerd door die spiegel. En schuin voor die spiegel staat een stoel. En je gaat in die stoel zitten om naar die spiegel te kijken. En terwijl je in die stoel zit, heb je dus door die spiegel blik op de deuropening. Er zit natuurlijk geen deur meer in. Het is een oud huis. Je hebt zicht op de deuropening. En terwijl je door die spiegel kijkt, zie je iemand verschijnen in de deuropening. En je weet wie het is. Je weet het. Je herkent hem. De spiegel is misschien niet meer hoe die ooit was geweest, maar je herkent hem toch. Want je ogen zijn in staat om de plekken waar je niks ziet, dat wel te corrigeren. En die persoon zie je langzaam in de spiegel op jou afkomen. Heel langzaam loopt hij op je toe. En als je dichtbij genoeg is, strekt hij zijn hand uit en legt zijn hand. Dat zie je in de spiegel. Hij legt zijn hand op jouw schouder. En met dat je het ziet gebeuren in de spiegel, voel je zijn hand. En je weet wie het is. Het is Jezus. En zo is het huwelijk bedoeld. Het huwelijk is bedoeld als zo'n spiegel. Hoe oud hij misschien ook is soms en hoe vervallen. Dit is waarvoor het huwelijk bedoeld is. Om zo'n spiegel te zijn. De komende drie keer dat ik voorga, inclusief deze, ga ik preken over het huwelijk. Vandaag gaat het hierover. Het huwelijk als beeld van Christus en de kerk. En de volgende keer, de titel is nog een beetje een werktitel, gaat het over liefde met een doel of een verbond, liefdesverbond met een doel. Vandaag gaat het over het eerste doel, dat het huwelijk iets laat zien van Christus en zijn gemeente. En dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk om daarmee te beginnen. De tweede keer gaat het over het doel tussen ons mensen. En een derde keer over mannen en vrouwen, want Paulus heeft wat te vertellen. Hij zegt verschillende dingen tegen mannen, als dat hij tegen vrouwen zegt. Nou, leek me wel eens goed om daar ook eens bij stil te staan. Dus daar de derde keer over. Ik heb een aantal mensen, zo rond december, mailtjes gestuurd met wat vragen over, hoe doen jullie dat nou in jullie huwelijk? Dus ik hoop die hun antwoorden en vragen ook te verwerken in de preken. Het huwelijk. Het is natuurlijk eigenlijk altijd een actueel onderwerp, toch? Deze week nog, ik ben lid van de intermediair. Scheiden is voor de domme, stond erop. En volgens de intermediair was het een slechte keus financieel. Nou ja, maar het staat natuurlijk niet alleen in de intermediair. De afgelopen maanden, toen ik wist dat ik hierover ging preken, heb ik de Margriet met meer interesse gelezen als normaal. De stukjes van Annette Heffels. En vaak zegt ze goede dingen volgens mij over het huwelijk. Ons hele leven is gevuld toch met relaties. Films, soaps. Ons eigen leven gaat over relaties. Het is altijd actueel. En je zou kunnen denken dat het in onze tijd heel anders is als vroeger. Dat het in Efeze, wat Paulus naar schrijft, dat het in die tijd heel anders was. Maar er valt reuze mee. Of reuze tegen, zou je kunnen zeggen. dingen waar je heel veel mee bezig bent, daar heb je heel veel woorden voor. Hè? Eskimo's hebben 32 woorden voor sneeuw. En hoe zou dat komen? Ja, hun wereld bestaat uit sneeuw. Mensen uit de Sahara hebben heel weinig woorden voor sneeuw. Eskimo's hebben er heel veel voor. Nou, de mensen in Efeze, de Grieken uit die tijd, hadden heel veel woorden voor overspel, ontucht, slippertjes, seks en hoe je dat allemaal kon doen. Blijkbaar was dat onderdeel van hun wereld. Daar waren ze mee bezig. En volgens mij verschilden ze dus niet zoveel van ons. Want wij hebben er ook heel veel woorden voor. In die tijd was scheiden relatief eenvoudig. En het gebeurde ook. Een overspel was frequent. Een schrijver uit die tijd, je zou er heel veel over kunnen vertellen, maar een schrijver uit die tijd vat het een beetje zo samen. Apollodorus heet hij. Hij zegt, we hebben courtisanes voor ons plezier. Nou, misschien dan nog ietsje achtergrond. Een courtisane, dat was een vrouw die je kon uitnodigen als je als man een feestje had. Dan kon je gezellig mee op niveau mee praten en je kon er op niveau andere dingen mee doen. Maar we hebben courtisanes voor ons plezier, dienstmeisjes voor de dagelijkse verzorging van ons lichaam en we hebben echtgenoten om wettige kinderen te baren en om het huishouden te regelen. Nou, zo zat het een beetje in elkaar in die tijd. En heel kenmerkend, natuurlijk waren de mensen gelovig en gingen ze naar de tempel. Maar je ging niet naar de tempel om iets te vragen over je relatie. Relaties, überhaupt moraal, dat had niks met je geloof te maken. Priesters wisten daar niks van. Dat moest je zelf uitzoeken. Daar hadden ze ook wel mensen voor die wat konden doen, maar dat had niks met je geloof te maken. En dat is heel typerend voor die tijd. Nou, in Israël in die tijd was het wel iets anders, want de Bijbel vertelt wel dingen over het huwelijk. En het huwelijk stond in die tijd heel hoog, op een heel hoog voetstuk. Een veel geciteerde uitspraak van rabbijnen in die tijd, en van fariseeën waarschijnlijk dus ook, was: wie geen vrouw heeft, heeft een leven zonder vreugde en zonder zegen. Wie geen vrouw heeft, heeft een leven zonder vreugde en zonder zegen. Nou, dat klinkt heel goed, hè? Aan de andere kant, je weet dat die fariseeën bij Jezus kwamen en vroegen van, wat moet er nou aan de hand zijn, kun je scheiden? Want wat was de vraag, als een vrouw nou slecht koopt, mag je dan van ze scheiden? Ja, zeiden de fariseeën, een groep, dat mag. Hè? Als ze altijd een slecht humeur heeft, een beetje chagrijnig is, mag je dan van ze scheiden? Ja, dat mag. En we moeten er wel wat om glimlachen. Maar vrouwen hadden een hele lastige positie in die tijd. Dus als je vrouw ging scheiden omdat ze slecht ging koken, dat was niet best. Dus ja, aan de ene kant stond het huwelijk heel hoog, maar aan de andere kant scheiden was eenvoudig. En wat dat betreft vind ik tijdens de situatie van Israël best wel overeenkomen met de situatie van Efeze en onze situatie. Het is gewoon een persoonlijke keuze hoe je je leven invult, toch? Je relaties en jullie, dat moet je zelf weten. Nou, ik vertel dit. En je mag de volgende slide laten zien. Om alleen al te vertellen dat wat Paulus vertelt over het huwelijk niet overeenkomt met hoe de mensen in die tijd ermee omgingen. Het is gewoon heel anders. Het is niet zo dat alle mannen in die tijd hun vrouw lief hadden als zichzelf en hun leven voor hen wilden geven. Dat was niet zo. En het was niet zo dat de vrouwen zich onderwierpen aan het gezag van hun mannen. Zo zat het niet in elkaar. Sterker nog, zo was het ook niet onder christenen. Als dat wel vanzelfsprekend was geweest, dan had Paulus het niet op hoeven te schrijven. Gods geboden zijn nooit vanzelfsprekend, anders hoefden ze die niet op te schrijven. Er zijn mensen die denken van, oh, ik ben christen, ik heb de Heilige Geest, dus ik doe het goed. Als het goed voelt, dan laat de Heilige Geest het maar goed voelen en dan is het goed. Nee dus. Paulus moet af en toe vertellen hoe je moet leven als christen. Om nog even bij dat vocabulaire terug te komen. Paulus zegt in hoofdstuk 5 vers 3. Hij zegt: dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. En ik denk, heeft Paulus dat tegen Westlanders of heeft hij het tegen Efeziërs? Toch, want wij kunnen er ook wat van met dubbelzinnige, platvloerse en oppervlakkige taal. Nou, Paulus spoort die mensen daaraan. Hey, kuis je mond een beetje, spreek liever woorden van dank. Doe het net andersom. En ik denk dat die opdracht ook voor ons geldt. Wat Paulus zegt, dat was niet vanzelfsprekend. Nou, wat gaat hij nou zeggen over het huwelijk? En dan gaat het me vooral om wat je in vers 32 leest. Paulus zegt, dit mysterie is groot. En wat bedoelt hij dan? Hij heeft hiervoor Genesis 2 geciteerd. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En dan zegt hij, dit mysterie is groot. Sommige mensen denken dat dat over het huwelijk gaat. Ik denk dan, ja, ze denken natuurlijk dat Paulus dat ongetrouwd is. Hij zegt, nou, dat huwelijk, dat is voor mij een groot mysterie. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het ook zo geïnterpreteerd dat het huwelijk een mysterie is. Maar het is niet zo waarschijnlijk, want wanneer Paulus het heeft over een mysterie, heeft hij bijna altijd over iets wat eerst verborgen was geweest, wat mensen niet wisten en wat we nu wel weten. Nou, en het huwelijk staat al beschreven in Genesis 2, dus het is niet zo waarschijnlijk dat Paulus dat bedoelt. Bovendien, als je je Bijbel openslaat, dan zie je dat het citaat uit Genesis 2 een aanleiding heeft. Paulus zegt, wij zorgen voor ons eigen lichaam, zoals Christus voor de kerk zorgt. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En ze zullen één lichaam worden. Dat citaat heeft blijkbaar iets te maken met de kerk. En zeggen dat dit mysterie dus alleen iets zegt over het huwelijk, dat zou er dus wel niet zijn. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Sommige mensen zeggen daarom dat dat mysterie de relatie is tussen Christus en de kerk. Dat een mysterie is. En dat komt dichter in de buurt, want Paulus heeft in deze brief uitgelegd dat die relatie inderdaad een mysterie is. Dat God begon met de Joden, maar altijd daar al iets in heeft gestopt dat de andere volken er ook bij komen en dat dat nu openbaar is geworden. Dit mysterie is groot, zegt Paulus. Ik betrek het op Christus en de kerk. Ja, het zou daarmee te maken hebben, kunnen hebben. Maar het is te weinig. Want Paulus vertelt dit in een gedeelte wat toch echt gaat over het huwelijk. Dus daar moeten we wel iets mee. En de uitleg die de meeste uitleggers kiezen is dus deze. Dat het huwelijk een geheim is. Dat God het huwelijk heeft gemaakt om al te laten zien wat er straks gaat gebeuren tussen Christus en de kerk. En dat sluit een beetje aan bij dat voorbeeld wat ik gaf. Hè? Het huwelijk is een spiegel. En zo heeft God het bedoeld. Het huwelijk is een mysterie. We wisten eigenlijk nooit precies waarvoor het bedoeld was, maar nu Jezus is gekomen, weten we waarvoor. Oh, daarvoor is het. Het is om te laten zien hoeveel God van mens houdt. Daarvoor is het huwelijk. En dat die uitleg waarschijnlijk is, dat wordt ook wel bevestigd door de rest van de Bijbel. Jezus noemt zichzelf ook de bruidegom. En in het Oude Testament lees je ook een aantal keren dat God zichzelf de echtgenoot noemt en Israël zijn bruid. Heel bekend is Hosea 2. In Hosea 2 zegt God tegen Israël, ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden. Dan hoor je het woord verbond al. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn. Want ik beloof je trouw. En jij zult de Heer toegewijd zijn. Als we gaan nadenken over het huwelijk, is dit denk ik het allerbelangrijkste om mee te beginnen. Dat God blijkbaar onze huwelijken bedoeld heeft om iets van hemzelf te laten zien. Als u getrouwd bent, daarvoor is uw huwelijk bedoeld. Uw huwelijk is bedoeld als een spiegel. Uw relatie, de relatie tussen man en vrouw, zou je kunnen zeggen, is de manier waarop het glas gehecht is aan het materiaal erachter, zodat je daarin Christus kunt laten zien. Zo is het huwelijk bedoeld. En het mooie daarvan is dat je huwelijk dan helemaal uitgedeeld is boven alle soaps, boven alle flauwe aftreksels die je leest in allerlei bladen van waar het allemaal over gaat. Nee, het huwelijk is zoveel mooier, want het laat iets van God zien. Het is echt heel erg mooi. Wat het ook doet, en dat is ook heel erg bijbels, is dat het gebod je naaste liefhebben als jezelf alles te maken heeft met God liefhebben boven alles. Want de manier waarop wij ons huwelijk invullen, vertelt dus iets van onze liefde voor God. Daarvoor is dat huwelijk bedoeld. En dat zie je ook elke keer in de Bijbel gebeuren. In Genesis zegt God tegen Noach, hij zegt, mensen mogen elkaar niet vermoorden. En dan motiveert God dat, omdat hij zegt, de mens is gemaakt naar het beeld van God. Dus je mag mensen niet doodslaan, dat heeft te maken met God liefhebben boven alles. Je mag geen kwaad spreken van mensen, omdat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld. En daarom geeft God het huwelijk. Dat heeft met het eerste gebod te maken. Het huwelijk is bovendien dus iets heel bijzonders. Het laat op een heel bijzondere manier zien hoeveel God van mensen houdt. Er zit ook een stukje relativering in. En dat lees je ook in het Nieuwe Testament. Omdat het huwelijk een beeld is van Christus en de gemeente. En nu is Jezus gekomen. Nu is die man de kamer ingekomen. Relativeert dat die spiegel ook weer een beetje. En dat zie je ook gebeuren. Hè? Paulus zegt van, het is goed om getrouwd te zijn. Maar het is ook goed om niet getrouwd te zijn. Dat kan ook. Want Jezus is gekomen. We weten nu waarvoor het huwelijk bedoeld is. En Jezus doet hetzelfde. Hij zegt van ja, in de opstanding, dan hoeft er niet gehuwd te worden. Ja, waarom niet? Ja, omdat Jezus is gekomen. Dus het relativeert ook wel weer wat. En dat is ook wel goed, want waar die rabbijnen dus het huwelijk op een hele hoge plek zetten, zeggen Paulus en Jezus, ja, het is heel belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om Jezus. Het gaat om God. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik, is wel moeilijk, hè? Hoe is mijn relatie nou met Laura? Is ons huwelijk nou echt zo'n beeld? Is dat nou zo'n spiegel? En dan kan je, nou ja, als je daar een tijdje over nadenkt, dan is dat wel heel wat, hè? Dat is ook precies eigenlijk wat de leerlingen dachten, hè? Toen de fariseeën Jezus vroegen over de echtscheiding, en Jezus zei wat hij daarvan vond. Wat zeiden de leerlingen toen? Weet iemand dat? Die leerlingen zeiden van, nou, dan kun je maar beter niet trouwen. Als zo gesteld kun je maar beter niet doen. En Jezus doet er dan niks vanaf van zijn afspraak. En dat kan ook niet. We hebben heel erg de neiging om terug te gaan naar de menselijke maat, als het gaat om het huwelijk. Maar als je dat gaat doen, dan word je net als die rabbijnen. Nee. En het gaat in wezen, Paulus zegt, dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Op het moment dat we teruggaan naar de menselijke maat, dan vergeten we God. Het gaat over Christus en de kerk. Dus we moeten niet minder doen. We moeten er niet minder van maken. We moeten er juist meer van maken. En het goede nieuws is, Paulus vertelt dit gedeelte in een geheel wat gaat over vervuld worden met de Heilige Geest. Lieve mensen, we zijn niet alleen. We zijn niet alleen. God zegt, ik wil jullie vervullen met je Heilige Geest. Want ik weet waar het over gaat. Het gaat over je huwelijk. Het gaat over je werk. Het gaat over je kinderen. Ik wil jullie te hulp komen. Wandel nou niet meer op de oude weg, maar wandel op de nieuwe weg. Je bent toch opgestaan? Het mag meer zijn. En het tweede is, wat is nou het mooiste van een huwelijk? Ik denk dat het ook te maken heeft met vergeving. Mensen die heel lang getrouwd zijn en zeggen van, ja, ik weet dat het dan een brombeer is. Af en toe is er niks aan, maar ik hou toch van. Nou, die brombeer, dat is niet het beeld. Dat is niet het beeld, misschien wat overgaat, maar wel, ik hou toch van hem, ik vergeef hem. Ik denk dat waar wij denken van, ja, hier weerspiegelen we heel slecht Christus en de gemeente, dat misschien juist wel de plekken zijn waar het heel goed gaat. Omdat we elkaar genade durven te schenken. Genade, dat is toch wel het kenmerk van Christus en de gemeente, en die plek mag ook in het huwelijk. Dus ja, in eerste instantie voelt het heel hoog. En het moet ook hoog zijn. Maar het moet je niet benauwen. Je mag weten dat God ons helpt. En dat juist in de genade, dat daar dat beeld het best voor ogen komt. Ik besef ook dat het confronterend is. Vanmiddag preek ik in Rijswijk en ik ken daar niemand. En er is dit verhaal een stuk makkelijker om te houden. Want ik weet niet hoe al die mensen in elkaar zitten. Ik weet niet wat er allemaal speelt. Maar hier weet ik het wel. Ik weet van heel veel mensen wat er allemaal is. En dan wil je liever die dingen. Ja, dan weet je hoe zwaar het is. He, van, oh, als dit de bedoeling is. Ik denk dat we onze pijn en onze spijt niet onder de tafel moeten stoppen. En ook niet weg moeten stoppen, want ze zijn er. Dus ja, er is confrontatie. Je mag de volgende puntjes even laten zien. Ja, deze. De volgende. En deze. Die is er. En tegelijkertijd vertelt dit verhaal van Paulus iets heel moois. Want Paulus zegt, Christus heeft de kerk zo lief gehad. Hij heeft zich voor haar prijs gegeven. Want hij wilde haar heiligen. Hij wilde haar reinigen met water en woorden. Hij wilde haar in alle luister bij zich nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Uiteindelijk moeten we terug naar Jezus. Naar zijn inzet voor ons. Naar zijn genade, naar zijn verlangen om ons heilig en zuiver te maken. Om ons bij God te brengen. Dus het is heel confronterend. En tegelijkertijd hoop ik dat het ons bij Jezus brengt. Zo lief heeft Christus ons dus. Dus daar moeten we ook naartoe. Nou, deze drie dingen. Het huwelijk als spiegel. De Heilige Geest die ons te hulp komt. En de genade. En de genade ook in alle gebrokenheid. En hoe dan verder? Ja, voor mij betekent dat ik ben getrouwd. Dat ik dus moet investeren in mijn huwelijk. En dat het heel praktisch is. We organiseren nu al een aantal jaar de marriage course. Even heel praktisch. En waarom doen we dat? Omdat we zo graag willen, zoals die rabbijnen, dat het allemaal goed moet zijn. Nee, omdat het over God gaat. Dat hoort er ook heel erg bij. En ik kan iedereen dus alleen maar aansporen. Investeer in je huwelijk, want dat is de spiegel die God ons heeft gegeven. En voor jonge mensen, als je nou 15 bent en je denkt van ja, dit gaat over het huwelijk, dat heeft helemaal niks met mij te maken. Ja, tuurlijk, dit heeft alles met jou te maken. Volgens mij, de meeste jonge mensen die ik spreek, zeggen van ja, ik wil later wel een keer trouwen. Nou, voor heel veel mensen vanaf 15, ik zeg, je moet vanaf 16 beginnen bij ons thuis. Die zeggen van ja, ik wil graag verkering, ik wil graag een vriend, ik wil graag een vriendin. Ja, houd dit dan in het achterhoofd. Het gaat er niet om dat je een tijdje lekker rondelt met iemand. Het gaat erover, als je volgeling van Jezus wil zijn, dat je die spiegel wil zijn. En hoe word je die spiegel? Hoe ga je dat dan doen? We zijn hier niet in de kerk om allemaal regeltjes op te leggen. We willen graag God eren. En we weten op het moment dat we God eren, dat we zelf ook tot ons recht komen. Nou, dat heeft alles ook met jouw leven te maken, als je 15 bent of 18. Op de site ga ik wat achtergrondmateriaal zetten. Die verbonden is met deze preken. Een aantal preken van Tim Keller. Een verwijzing naar de marriage course. En wat filmpjes waarvan ik twijfel van, ah, misschien zijn ze wel een beetje te radicaal. 17 plus filmpjes zijn het. Dus vanaf 17 jaar mag je daar naar kijken. Ja. Maar laten we ons, laten we er gewoon voor gaan. Ik denk dat het heel goed is. En laten we elkaar ook, met die woorden waarmee we zijn begonnen, laten we elkaar omringen met liefde en genade. Want dat is denk ik wat Christus ons laat zien. We gaan zingen. Laten we bidden. Onze Heer, u bent de huiseigenaar. U bent de koning. U bent de schepper. En tegelijkertijd lezen we dat u ons zo lief hebt. Dat u ons zo trouw bent. Dat u uw leven voor ons hebt ingezet en over hebt gehad. Om ons bij u te houden. Om ons heilig en zuiver te maken. Om ons stralend te maken. Om ons nooit meer los te laten. U bent onze Heer. En tegelijkertijd bent u onze bruidegom. Heer, wilt u ons nabij zijn? Als we verlangen naar u, maar zien dat ons leven daar vaak heel ver vandaan staat. Of als we verlangen naar u en het graag vorm willen geven. Heer, wees ons nabij. Wilt u zijn bij ieder in onze gemeente die getrouwd is? Wilt u ons inzet geven om inderdaad het hoge doel voor ogen te houden? Want het is ook wel heel mooi dat u niet alleen een God bent van heel ver weg, maar dat u zelfs uw afdrukken achterlaat in onze schepping, in ons leven zelf. En dank u wel dat u ons ook wil vervullen met uw geest. Heer, vervul ons met uw geest. En schenk ons genade naar elkaar. Heer, wees met ons als we elkaar niet begrijpen. Als we soms vreemden zijn voor elkaar. Wees met ons en geef ons liefde. En inzet. Vader, wilt u zijn bij mensen die verkering hebben? Je geeft ze een verlangen om echt heilig te leven. Om Jezus te volgen. En om het verlangen te hebben om dat te laten zien aan de rest van de wereld. En juist in onze tijd is dat ook zo belangrijk om ons daarna uit te strekken. Geen gedoe, maar Jezus volgen. Vader, wilt u zijn bij mensen die gescheiden zijn? U wilt u hen troosten. Wilt u hen uw genade schenken? Wilt u ons als gemeente zo maken dat we om elkaar heen staan? Want als er één ding duidelijk is dat we u allemaal nodig hebben. Het verhaal is niet dat de een 10 heeft en de ander een onvoldoende. Nee, Heer, we schieten allemaal tekort. U hebt uw zoon naar deze wereld gestuurd. Vader, wilt u zijn bij de mensen die alleenstaand zijn? Soms omdat mensen nog niet getrouwd zijn of soms omdat ze getrouwd geweest zijn. Heer, help hen om te zien dat alleen Jezus Heer is. Dat u de vervulling bent van ons leven. Help hen om van daaruit te leven. En dan kunnen er natuurlijk weer allerlei dingen zijn waar we naar verlangen. Goede verlangen, zeg maar. Dat we zien hoe de dingen zich tot elkaar verhouden. Vader, wilt u ons liefde voor elkaar geven? En een verlangen naar u. Wilt u ons bescheidenheid geven? En wilt u ons de richting wijzen, ook door de Heilige Geest? Want we leven, net als in de tijd van Paulus, net als eigenlijk in alle tijd, maar we leven in een tijd waarin mensen zelf keuzes maken en waarin wij graag u willen volgen. Omdat het ons verlangen is om u de eer te geven. Heer, wilt u ons de richting wijzen? Vader, we willen u ook bidden dat er een kring mag komen voor ouderen in onze gemeente. Heer, wilt u zorgen dat mensen zich daarbij aansluiten en dat er doorgang mag vinden. En dat ook daar mensen samen verbonden met elkaar mogen zijn. U mogen eren en mogen zorgen voor elkaar. Heer, wil u ook danken samen met Jaap en Annemarie. Dank u wel dat de operatie goed verlopen is. Dank u wel dat veel mensen voor Jaap en Annemarie hebben gebeden. Heer, wilt u Jaap verder ook zegenen en laten herstellen. Zodat u weer snel in ons midden ook mag zijn. Tot slot willen we u bidden voor dominee Pieter Verkampen. Heer, zegen hem ook samen met zijn vrouw Nelly. Heer, wees hem nabij. Zegen ook het werk wat hij doet voor Open Doors. Heer, we willen u bidden voor hem en voor andere medewerkers van Open Doors die onderzoek doen, die dagelijks of bijna dagelijks ook berichten horen van mensen die in elkaar geslagen zijn, mensen die vervolgd zijn, mensen die gevangen gezet zijn. Heer, help hen ook om telkens ook boven het lijden uit te kijken en het oog te houden op Jezus en op de heerlijkheid die komt. Heer, zegen het werk ook van Open Doors. Dit alles vragen we u en bidden we u uit genade en tot uw eer. Amen. We gaan collecteren. Tijdens collecte zingen we Psalm 103. En na de collecte zingen we opwekking 378. Ik denk dat we dat elkaar ook gewoon echt mogen toezingen. Ieder naar degene naast wie die staat. Opwekking 378. En daarbij gaan we staan.